De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Later in deze uitzending hoort u een portret van een boeddhistisch beoefenaar en een bijdrage over boeddhistische intolerantie. Maar eerst gaan we naar Amsterdam. Want daar werd afgelopen zaterdag binnen de boeddhistische sangha van Triratna het parinirvana herdacht, oftewel het fysiek sterven van de Boeddha. Dat gebeurt overigens niet in alle boeddhistische stromingen. Wat behelst nu eigenlijk dat parinirvana? En is de Boeddha zelf misschien wel middels euthanasie om het leven gekomen? Ik vroeg het aan Daya Padma. Zij is verbonden aan het Triratna Centrum in Amsterdam.
Het parinirvana is het overgaan van de Boeddha in het nirvana zonder rest. Dat is dan de officiële uitleg daarvan. En wat het voor mij betekent, ik zat heel erg na te denken over ons woord, overlijden. Je gaat over het lijden heen. En dat is ook wat nirvana betekent. Dat betekent dat je over het lijden heen gaat. Nou, dat kan je in dit leven. Maar je zult altijd nog een lichaam houden. Stel dat je in dit leven de verlichting, het nirvana, bereikt. Dan heb je altijd nog een lijf wat pijn doet, bijvoorbeeld. Hè? Dat levert natuurlijk ook lijden op. Nou, een parinirvana is het uiteindelijke nirvana. En ik zeg zonder rest, omdat dan ook datgene wat maakt dat je een lichaam hebt, ook uitgedoofd is.
Denken op die dag. Hoe doen jullie dat precies? Met een ceremonie? Of?
Dat is verschillend. We hebben geen vaste ceremonies. Wat we wel altijd doen is dat de mensen een fotootje mee kunnen nemen van iemand die overleden is, die je wil herdenken. En die kan je dan beneden op de schrijn zetten. En daar gaan we dan kaarsjes voor branden. Nou, en als nou iemand uit de sangha is of een familielid van iemand uit de sangha, dan vragen we die persoon of die iets wil vertellen over die persoon.
Dus het wordt eigenlijk een heel persoonlijke herdenkingsbijeenkomst. Niet zozeer zijn jullie bezig met het overgaan van de Boeddha.
Beide. We zijn ook bezig met het overgaan van de Boeddha. Meestal lezen we een sutra. Dat zijn verhalen uit het leven van de Boeddha. Nou, in het parinirvana, het overlijden, zeg maar, dus het doodgaan van de Boeddha, is heel uitgebreid beschreven in een sutra. Bijna van minuut op minuut. Hij heet de Mahaparinibbana Sutta, de grote leerrede over het uiteindelijke nirvana. Mijn levensduur is voleindigd. Nog maar kort heb ik te leven. Ik verlaat jullie en zal gaan. Ik heb mij een toevluchtsoord gemaakt. Wees waakzaam, monniken, aandachtig en deugdzaam. Bewaakt de geest, goed geconcentreerd op het doel. Wie waakzaam in deze leer en discipline blijft, laat de kringloop der geboorte achter zich en maakt een einde aan het lijden. Het verhaal gaat over de laatste paar dagen van de Boeddha. En hij gaat op pad met zijn monniken. En dan wordt hij ergens uitgenodigd voor het eten. En dan krijgt hij vergiftigde paddenstoelen te eten. En hij weet dat ze vergiftigd zijn. En dan zegt hij tegen degene die het eten serveert van, je mag dit eten alleen aan mij geven, verder aan niemand. En dan eet hij dat op en dan krijgt hij buikloop en uiteindelijk gaat hij daaraan dood. Dus daar gaat die hele sutra over, een heel groot verhaal. En aan het einde wordt dan zijn overlijden beschreven.
Maar ja, daar blijf ik toch even op hangen. Als hij weet dat die paddenstoelen vergiftigd zijn, waarom eet hij ze dan toch op?
Interessant, hè? Je zou haast denken aan euthanasie. Ja. En in de sutra's daarvoor klaagt hij al tegen Ananda, dat is zijn compaan, dat hij zo moeilijk loopt en dat hij oud aan het worden is en allemaal van dat soort dingen. Dus het, ja, daar heb ik zelf heel vaak over nagedacht, juist ook als ik denk over euthanasie. En hij zegt er ook bij, tegen de monniken, van niemand mag het deze man kwalijk nemen dat hij mij vergiftigd eten voorgeschoteld heeft.
Maar heeft hij dat misschien afgesproken met die man?
Nee, hij heeft het niet afgesproken. Ik denk dat dat niet goed is. Maar er zijn hele interessante dingen om over na te denken. Want als ik over euthanasie denk, ik heb namelijk een zus die is huisarts en die heeft er heel veel moeite mee om euthanasie toe te passen. En soms wordt er druk op haar uitgeoefend. Dan wil ze het niet doen, maar dan moet ze het haast. Dan wordt er psychologische druk op uitgeoefend. En dat vind ik niet juist. Want het is net alsof in deze tijd moet alles maar kunnen, maar er wordt geen rekening gehouden met degene die het uiteindelijk uit moet voeren. Dus dat is vrij onmenselijk om iemand jou een laatste spuitje te geven. Zeker als je zo'n groot iemand bent. Dus ik vermoed niet dat ze dat afgesproken hebben. Tot het laatste van zijn leven maakt hij gebruik om de mens nog iets mee te geven. Echt tot de laatste seconde, zeg maar. Ik geloof dat zelfs de laatste minuut wilde nog iemand hem zien. Die werd weggestuurd, want de boeder lag natuurlijk dood te gaan. En toen zei de boeder van nee, laat die man maar komen, want die heeft nog één woord nodig en dan is die verlicht. Nou, die man kwam en die raakte ter plekke verlicht. Dus dat was de laatste daad. Dit stukje gaat over het overlijden, dus het daadwerkelijke overlijden van de boeddha. Toen dan richtte de verhevene zich tot de monniken met de woorden: misschien, monniken, heerst er bij één enkele monnik nog twijfel of onzekerheid met betrekking tot de boeddha, de dharma, de sangha of het pad of de beoefening. Stel vragen, monniken. Jullie mogen later geen spijt hebben denkend: waren wij oog in oog met de leraar, maar we waren niet in staat om hem persoonlijk onze vraag te stellen. Na die woorden zwegen de monniken. De verhevene herhaalde deze woorden tweemaal. Beide malen bleven de monniken zwijgen. Toen dan richtte de verhevene zich tot de monniken. Welaan, monniken, ik zeg jullie, wat de mens bezielt, is aan vergankelijkheid onderhevig. Streef niet aflatend. Dit waren de laatste woorden van de voleindigde. Daarop bereikte de verhevene het eerste stadium van meditatie, vanuit het eerste het tweede stadium, vanuit het tweede het derde, vanuit het derde het vierde stadium, vanuit het vierde stadium bereikte hij de sfeer van de oneindigheid van ruimte. Van daaruit bereikte hij de sfeer van nietsheid. Van daaruit bereikte hij het ophouden van voorstelling en gevoelens. Toen dan sprak de eerwaarde Ananda het volgende tot de eerwaarde Anuruddha. De verhevene is het uiteindelijke nirvana binnengegaan, heer Anuruddha. Vriend Ananda, de verhevene is nog niet het uiteindelijke nirvana binnengegaan. Hij heeft het ophouden van voorstelling en gevoelens bereikt.
Opvallend is dat er kennelijk nog een discussie ontstaat over het moment waarop hij dan daadwerkelijk het nirvana is binnengegaan. Ja. En dat dan een andere volgeling van de Boeddha zegt: nee, zo zat het niet. Het is namelijk zo gegaan. Ja. En er komt weer zo'n hele gedetailleerde beschrijving. Ja. Dat heeft hij zelf niet meer verteld, neem ik aan. Dus dat moet zijn vastgelegd door mensen die eromheen zaten.
Ja, die ene monnik was zijn begeleider en die was nog niet verlicht. Daar had hij geen tijd voor. Want hij was natuurlijk zo druk. Maar die andere monnik die zegt van nee, dat is nog niet zo. Dat is iemand die zelf de verlichting bereikt heeft. Dus, en die mensen die dat hebben bereikt, die kunnen dan met iemand anders meegaan in al die meditatiestadia.
Dat klinkt ook alsof je daar best nog een grote hoeveelheid concentratie en aandacht voor nodig hebt. Terwijl ik me kan voorstellen dat als je op je sterfbed ligt, dat je ook lichamelijk zo verzwakt bent, dat dat helemaal niet meer gaat.
Ja, ik denk dat mensen die verlicht zijn, zoveel controle hebben over hun lichaam en ook over hun geest, dat ze dat kunnen. Ik zou het wel willen kunnen. En ik denk ook dat, je leest vaak in de sutra's, dat er gesproken wordt over het doodloze. Dat wordt bedoeld met het doodloze. Dus ja, die angst voor de dood die wij hebben, die heb je dan niet meer. Omdat die angst komt eigenlijk voort uit het ego. Het ego gaat dood. Maar als je beseft dat jij als entiteit eigenlijk niet als zodanig bestaat, is het ook niet zo erg om die entiteit kwijt te raken. Dat is ook wel leuk. In de traditie zijn daar heel veel schilderingen van gemaakt. Dan zie je dat die boeddha op zijn doodsbed ligt. En dan zie je dat een groepje mensen staan te huilen. En een groepje mensen, monniken, die zijn heel blij. En ieder verwerkt dat op zijn eigen manier. En dat vind ik ook zo interessant om te zien. Dat er een groep mensen blij is voor de boeddha. Dat hij sterft. En iets dergelijks heb ik zelf ook meegemaakt bij het overlijden van mijn tante. Die ging zingen dood. Ze had Alzheimer in een ver voor het stadium. Ze was eigenlijk een kind van 2, zou je kunnen zeggen. En de laatste dag dat ik bij haar was, was ze altijd mijn Sinterklaasliedjes aan het zingen. En op een gegeven moment, toen had ze iets van pijn in de buik. En toen zei ze van, oh, ik geloof dat er iets aan de hand is. En toen begon ze te zingen van, je hele hole houdt het er moet maar in. En ik ging dat uit volle borst met haar mee zitten zingen. Van, je hele hole houdt het er moet maar in. En op dat moment kwam er een verpleegster binnen. En die moest ook zo verschrikkelijk lachen. En dat was nou precies zoals zij in het leven stond. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen dat je blij kunt zijn als iemand overlijdt. Parinirvana is een feestdag. En er kwam laatst iemand naar ons toe. Die zei van, nou, je gaat toch het overlijden van iemand niet vieren? En toen dacht ik van, ja, in het boeddhisme is dat heel normaal. Want wat ons probleem is, is dat we niet om kunnen gaan met de vergankelijkheid. En als je dat wel kunt, dan is dat een bron van vreugde. En daarom vieren we het heengaan van de Boeddha. Want hij had er zelf helemaal geen probleem mee.
U hoorde Daya Padma van Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna over de viering afgelopen zaterdag van Parinirvana, het overlijden van de Boeddha. En voor meer informatie kunt u als altijd terecht op onze website bosrtv.nl. De afgelopen weken waren in Hemelsbreed al 2 korte portretten te horen van onbekende Nederlandse boeddhisten. Ze komen tot stand in samenwerking met de Fontes Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. De studenten gingen op zoek naar beoefenaars die op een bijzondere manier tot het boeddhisme zijn gekomen. Vandaag het 3e portret. Het is van Dini Welleman, die tijdens de periode dat ze borstkanker had voor het eerst in aanraking kwam met het boeddhisme. Nu, bijna 20 jaar later, kan ze zeggen dat die ziekte haar iets moois heeft gebracht.
Als ik begin met mijn praktijk, ga ik eerst de toevlucht nemen tot de Boeddha. Dat betekent dat ik vraag om toevlucht, om bescherming, om voor alle levende wezens. Niet alleen voor mijzelf, maar met name voor alle levende wezens. Dat is het eerste wat je doet. Dat is de opening van ieder ritueel eigenlijk. Ik ben in 95 ziek geworden. Ik had borstkanker en mijn beide borsten zijn geamputeerd. En ja, toen ben ik dan ook in die behandeling gegaan. Op een gegeven moment toen ik ziek ben geworden, toen ben ik naar Rotterdam gegaan voor een begeleidingsgroep bij het Helen Dowling Instituut. En dat is een instituut die begeleidt mensen met levensbedreigende ziekten. En dat, in dit geval kanker. En daar werden groepsgesprekken gedaan, maar er werd ook gemediteerd. En daar werd eigenlijk allerlei elementen werden daarbij elkaar gebracht met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen met een levensbedreigende ziekte. Je bent heel erg zoekende als je denkt te gaan sterven. Zo van, ja, hoe moet dat nou? Dus daar ben ik eigenlijk begonnen met het zoeken van wat zou een goede manier voor mij zijn. Hè? Hoe moet ik verder zo? En toen was er een man in die groep. Hij is inmiddels overleden. En daar raakte ik goed bevriend mee. Dat is een oudere man. En die had ook vreselijke kanker. En die kwam op een gegeven moment naar mij toe met een cadeautje. En die gaf mij deze bellen. Dat zijn van die belletjes die je voor aan de meditatie zo tegen elkaar kunt tikken. Ik had helemaal geen idee wat hij daarmee bedoelde. Maar hij zei ook van, denk dat dat jou goed van pas gaat komen. Dus ik heb die toen aangenomen. En ja, ik denk dat dat het zaadje is geweest wat toen geplant is, zal ik maar zeggen. En toen is mijn zoektocht echt begonnen. Ik denk dat er op een gegeven moment ik was bij een teaching van mijn leraar. Dat was toen mijn leraar nog niet, maar in ieder geval van mijn leraar. En ik dacht, dit is gewoon goed. Ik moet me er maar aan overgeven. Juist omdat ook mijn christelijke achtergrond daar nog heel erg aan trok. Zo van, dat kan je niet doen en dat mag niet. En dat hoor ik ook van veel andere mensen. Die blijven heel lang dubben van, hè, van moet ik me wel overgeven of hè, blijf ik op afstand. Ik ben aangesloten bij de Karma Kagyu-traditie. Dat is de Vajrayana-tak van het boeddhisme. Dus die is heel kleurrijk. Dat is eigenlijk het Tibetaans boeddhisme. En vandaar ook al die elementen die je op het altaar ziet staan. Nou, dit zijn de normale offergaven die je doet. Dat is het water voor de Boeddha, de voeten en om zich te reinigen. Dat zijn de bloemen, dit is de wierook, het licht, nog een keer water, het voedsel en de muziek. Dus de schelp die staat voor de muziek. En dan voor de rest heb ik mijn leraren hierbij staan. Als je praktijk wil doen, is het belangrijk dat je daar bepaalde continuïteit in hebt. Je kan niet zeggen, nou, ik ga heel af en toe naar de tempel en dan vervolgens zie ik wel. Tenminste, zo is het voor mij. Hè? Ik bedoel, dat kan voor iedereen anders zijn. Maar voor mij is het in ieder geval zo van, als ik mijn praktijk wil doen, dan moet ik daar een bepaalde continuïteit in kunnen hebben. En dan heb je een plekje nodig, tenminste, ik wel. Dus ik probeer, als ik vrij ben, iedere ochtend een uur hier te zijn. En soms ook 's avonds. Maar dat lukt niet altijd. Als je weet dat je leven gaat eindigen, wat we allemaal weten, maar als je ziek wordt en je niet zeker weet hoe lang het nog gaat duren, dat zie ik ook bij andere mensen, dat er dan een zoektocht gaat starten. Bij mij. En dat ik dat niet vond in mijn oude tradities, in ieder geval de traditie van mijn ouders. Dus ik denk dat die kanker wel goed uit is gekomen wat dat betreft. Dat is ik zie het als een punt in mijn leven waarvan ik denk, nou, dat heeft me wel iets goeds gebracht.
Dit was een bijdrage van Daisy Schalkens van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. En over 2 weken beginnen we met een nieuwe serie portretten. Het is in zekere zin pijnlijk, maar het clichébeeld van boeddhisten als tolerante, vredelievende mensen die altijd respect hebben voor alle levende wezens, blijkt steeds vaker niet op waarheid te berusten. In veel, om niet te zeggen te veel boeddhistische landen is er een toenemende intolerantie ten opzichte van andersdenkenden. Zo staat Sri Lanka dit jaar plotseling in de top 50 van landen waar christenen worden vervolgd. Die top 50 wordt bijgehouden door de christelijke organisatie Open Doors. Straks hoort u Klaas Muurling van Open Doors, maar eerst praat Peter Meiwes met de heer Lalit Besmet. Hij komt uit het veronderstelde boeddhistische paradijs Bhutan, maar is zelf geen boeddhist.
Ik woon sinds 2004 in Nederland. Ik ben uit Bhutan gekomen hier.
En u bent uit Bhutan gekomen omdat u Nederland zo'n mooi land vond, of was er een andere reden?
Ik ben gevlucht, dus ik heb niet een land gekozen waar mooi is, maar ik heb een veilig land gekozen, daarom ben ik hier gekomen.
Maar nou heb ik altijd gehoord dat Bhutan zo'n vriendelijk land is. Een vriendelijk boeddhistisch land waarin het geluk van alle mensen centraal staat. En u bent daar weggegaan.
Ja. Die zeggen dat Bhutan een gelukkig land is, maar hoe kan een land gelukkig is als die burger ongeveer 108.000 gevlucht uit het land is? En die zijn allemaal gewoon in vluchtelingenkamp in Nepal en nu zijn allemaal in andere landen ook. Dus kunnen we nooit zeggen dat het een gelukkig land is.
Hee
Ja, in 1989 hebben wij een politiek probleem. De regering heeft een nieuwe policy. Dat is One Nation, One People policy. Dat betekent dat wij moeten kleding van hun religie dragen. Ons taal mag wij niet gebruiken. Ons cultuur mag wij niet gebruiken. Dus daarom is een probleem gekomen. Dus de mensen die wonen in het zuiden van die Bhutan, die hebben appeal gedaan om ons cultuur te gebruiken, maar dat mogen we niet. Daarom zijn we gevlucht. Onze mensen zijn tortured, in de gevangenis gebracht. Onze meisjes zijn raped bij de army of Bhutan.
Dus de mensen werden gemarteld. Ze werden in de gevangenis gestopt.
Ja.
Meisjes werden verkracht.
Ja.
En u hebt het over ons, onze mensen, onze religie. Welke religie is dat?
Bhutan is een boeddhistisch land. Daar wonen verschillende mensen. De mensen die uit Tibet gekomen zijn boeddhistisch. En mensen die in 19e eeuw vanuit Nepal naar Bhutan gegaan, die zijn Nepalese origine. Ons mensen is die Nepalese afkomst, die wonen in het zuiden van het land en die zijn Hindoe. Ons taal mogen we niet gebruiken. Onze Nepalese boek mogen we niet meer gebruiken. En wij moeten altijd de kleding van hun dragen.
U moet ook de kleren aan van de boeddhisten.
Ja, Bhakku en Kira, die zijn verplicht gemaakt in die tijd. Als mensen in Hindoe religie, als die gaat trouwen, die hebben eigen cultuur, eigen kleding. Mijn zus, die is getrouwd met een Kira en Bhakku. Dus dat was een echt vervelend voor ons ook. Ja, in 1990... zijn onze mensen die hebben met de regering en human rights gevraagd dat mogen wij onze cultuur kunnen beschermen en onze taal kunnen spreken. Daarom heeft die army op Bhutan die heeft gezegd als je niet die regels van Bhutan houden, dan moet je weg van het land. Dus daarom mensen zijn naar een gevangenis gebracht. En heel veel mensen zijn bang gemaakt. Zij moesten die formulier invullen dat ik ga uit de land.
Dus u moest een papier tekenen?
Tekenen.
Waarop stond dat u het land zou verlaten?
Ja.
Gedwongen?
Ja.
En dan, u zit in de gevangenis, u hebt dat papier ondertekend.
Uh-huh.
Wordt u dan vrijgelaten of zetten ze u dan op een vliegtuig of hoe?
Zij geven dagen, binnen zoveel dagen, je moet weg van het land of komt u weer in de gevangenis. Dus het is beter om weg te gaan dan weer terug naar de gevangenis.
En als u dan bezittingen hebt, bijvoorbeeld mensen hebben misschien een huis of een stukje grond, wat gebeurt daarmee?
Dat is allemaal afgepakt. Dus wij hebben een groot huis. Heel veel landen. Wij hebben ook een groot bedrijf in Bhutan. Wij moeten dat allemaal achterlaten. Omdat wij zijn bang dat mijn vader, moeder misschien wordt naar gevangenis gebracht. Veel mensen zijn dood gegaan. Dus
en krijg je daar geld voor, compensatie of?
Helemaal niks. Wij moeten alles daar achterlaten. Overnacht, wij moeten weg van de land.
En hoe bent u weggegaan? Waar ging u naartoe? Ging u lopend of met de bus of?
Toen in 1990 hebben wij met een groep mensen een bus gehuurd. En dan zijn we naar Nepal gekomen via India. En dan zijn ongeveer 100.000 mensen naar Nepal gekomen in een vluchtelingenkamp. En daar was verschillende organisaties, Red Cross, UNHCR, Amnesty International, die hebben allemaal geholpen. En de UNHCR hebben geen kans gezien om terug te naar Bhutan. Daarom zijn alle mensen verspreid naar andere landen, Nederland, Denemarken, Amerika, Canada, Noorwegen. Voor permanent resettlement.
En dat is de UNHCR die dat heeft geregeld.
Ja. Omdat zij hebben zo lang geprobeerd om mensen terug te keren naar Bhutan. Maar zij hebben geen enkele kans gezien dat die mensen kan naar Bhutan.
Nou, hebben we het over 1990, dat is eigenlijk 23 jaar geleden. Hoe is het nu in Bhutan?
Ja, in Bhutan in 1 november 2008 was de nieuwe koning gekomen. Dat is Zigmund Geyser Wangchuck. Is nog erg, want mensen, nog steeds die Hindoe mensen die daar wonen, die hebben gezegd, oké, ik ga alles doen wat jij zegt. Die mensen zijn nog steeds in Bhutan. Dus Hindoe mensen zijn van binnen Hindoe, maar van buiten, die moeten alle regels volgen van Bhutan. Dus zij moesten die kleding aandoen van hun.
En het is nu ook nog zo.
Ja.
Mijn naam is Klaas Muurling en ik ben pers- en publieksvoorlichter bij Stichting Open Doors.
En Open Doors, wat is dat?
Open Doors is een christelijke organisatie die opkomt voor vervolgde christenen wereldwijd. En dat betekent dat we in zo'n 60 landen werkzaam zijn, waar christenen om hun geloof worden vervolgd. En we helpen ze met lectuur en met training en met praktische hulp.
Wat voor christenen zijn dat die vervolgd worden?
Dat zijn christenen uit alle protestantse denominaties. Per land verschilt het natuurlijk hoe dat eruit ziet. Maar dat zijn mensen die ook spreken over hun geloof. En dat wordt hun niet in dank afgenomen. En daardoor hebben ze te maken met arrestaties, kerksluitingen, huizen die in brand worden gestoken. Dat ze geslagen worden, zelfs vermoord worden. Allerlei beperkingen hebben, geen natuur bijvoorbeeld mogen invoeren. Allerlei restricties hebben op kerkgang, noem maar op. En het gaat dus om christenen van heel veel verschillende protestantse achtergrond. Er is ook een organisatie die zich richt op katholieke christenen. Daar hebben wij soms ook wel mee te maken, maar wij richten ons vooral op de protestantse christenen. Hoewel we ook te maken hebben met orthodoxe christenen, ook met katholieke christenen, koptische christenen. Dus we hebben wel te maken met een vervolgde groep christenen van zo'n 100 miljoen wereldwijd.
Nou hebt u ook een top 50 van landen waar het niet zo best is.
Dat klopt. Elk jaar publiceren wij een ranglijst christenvervolging. Waarop wordt aangegeven hoe het staat met de vervolging van christenen wereldwijd. Al jarenlang staat Noord-Korea bovenaan die lijst. Maar er zit heel veel werk achter. Per land wordt daar onderzoek gedaan naar de situatie van de kerk in zo'n land. En er zit heel veel onderzoek zit daar aan vast.
Nou, is in Noord-Korea vrijwel elke religie verboden.
Mm-hmm. Er zijn toch nog wel tussen de 200.000 en 400.000 christenen. Maar die kunnen alleen maar ondergrond samenkomen. Die hebben geen eigen gebouwen. Ja, op een enkele toeristenkerk na die daar is neergezet om ook ons te laten geloven dat er toch vrijheid is voor geloof. Ik heb er overigens ook een paar boeddhistische tempels gezien in Noord-Korea. Die gewoon ook open waren en te bezoeken voor ons. Ik weet niet of daar ook echt nog volop activiteit was voor boeddhistische gelovigen. Maar in Noord-Korea is het heel zwaar voor mensen die niet de Kims willen aanbidden. Want dat is eigenlijk voor iedereen het geval. Dat je de Kims moet aanbidden. Dat zijn de goden van Noord-Korea.
In uw top, daar staan ook een aantal boeddhistische landen.
Mm-hmm. Als we even uit mijn hoofd kijken naar China bijvoorbeeld. Als we het daar hebben over christenvervolging, dan is dat niet zozeer uit boeddhistische hoek. Misschien wel in Tibet. Maar in de rest van China heeft de kerk vooral te maken met de communistische regering. Die daar controle wil uitoefenen op de kerk. In Laos zijn een aantal christelijke kerken geregistreerd en toegestaan. Maar ook een heel aantal niet. Als we het hebben over Vietnam. Bij mijn weten heeft de christelijke kerk in Vietnam alleen vervolging te verduren van de overheid. En niet vanuit de boeddhistische hoek.
Nou, zegt u dat mensen vanuit boeddhistische hoek vervolgd worden. Hoe zit dat precies in elkaar?
Inderdaad, ik bedoel dat boeddhistische mensen, dus christenen, vervolgen hun geloof. Ja, dat is heel vreemd. Want inderdaad, ik heb ook het beeld van boeddhisten dat ze tolerant zijn. Vredelievend zijn. Maar blijkbaar zijn er toch, en dat er zijn voorbeelden van in Sri Lanka te noemen en ook in Bhutan te noemen en Myanmar, dat er toch blijkbaar radicalere boeddhisten zijn, tenminste zo schat ik het in, die niet op prijs stellen dat mensen een ander geloof hebben.
Het gaat dus om specifieke groepen die in een land elkaar het leven zuur maken.
Als we bijvoorbeeld kijken naar Sri Lanka bijvoorbeeld. In het afgelopen jaar is daar heel veel onrust geweest in Sri Lanka. En het spijt me om het te moeten zeggen, maar dat komt voornamelijk uit boeddhistische hoek. Er zijn meer dan 100 aanvallen geweest op christelijke kerken en huizen van predikanten. Er zijn meer dan 200 aanvallen geweest op huizen en bijeenkomsten van moslims. En het spijt me om het te moeten zeggen, maar boeddhistische monniken hebben daar een hele sterke rol in. Ook in Sri Lanka is het zo dat je bent een goede Sri Lankaan als je boeddhist bent. Aan de ene kant is er ook de tolerantie die er moet zijn. Aan de andere kant is het een stukje onverdraagzaamheid, vooral naar andersdenkenden. En dat heeft soms hele felle reacties tot gevolg. Laat ik ook nog zeggen dat er natuurlijk heel veel boeddhistische landen zijn die niet op onze ranglijst voorkomen. We hebben het over Thailand, Cambodja. Dus er zijn ook heel veel landen, boeddhistische landen, waar christenen niet vervolgd worden met hun geloof. En waar ze gewoon vrij naar de kerk kunnen gaan.
U luisterde naar een bijdrage van Peter Meiwis over het toenemende boeddhistisch extremisme. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Laparlière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met alle uitzendingen. En daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.